Welkom terug, Maranatha. We zijn alweer bij het eerste deel van de tweede module. En ik ben daar heel erg enthousiast over dat we gewoon nu kunnen beginnen aan de inhoud van deze serie. We hebben een stukje inleiding gehad voor ons hart en ik zal daar even op terugkijken zo. Maar we gaan nu gewoon beginnen met de maaltijd, de hoofdmaaltijd in ieder geval, het begin daarvan. Maar voordat ik dat doe, wil ik natuurlijk gewoon eerst gewoon de Heer uitnodigen. En doe dat gewoon met me mee. En dan zit je op de fiets of ben je aan het wandelen terwijl je luistert. Zet gewoon de ding even op pauze. Het is niet alleen mijn gebed, maar neem gewoon even de tijd. Gewoon neem een moment om zelf gewoon de Heer te verwelkomen. Om gewoon uit te spreken. Wat dat ook betekent, hoe je dat ook zult ervaren, want dat weet je niet altijd. Maar gewoon bewust uit te nodigen om te komen en te spreken tot je hart. En je hart aan te raken. En die dingen open te doen. Dat de dingen licht geven. Dat het niet soort van allemaal woordjes blijven. En bla bla. Maar dat het binnenkomt. Dat je geraakt wordt. Dus vraag dat zelf aan de Heer. En ik wil daar ook om bidden op dit moment. Heer Jezus, dank u wel. Dat we gewoon die wandeling met u op dit moment verder mogen maken weer. Dat we, Heer, dat we op het punt komen waar het over de inhoud gaat. Dat we ons mogen positioneren om van u te leren. Om dat te leren wat recht is, wat waar is, wat uw woord zegt. Heer, wij willen liefde voor de waarheid hebben, ook vandaag. Ook op dit moment. En ik bid, Heer, dat in mijn woorden en in voor iedereen die ernaar luistert, Heer, dat het licht van het woord doorbreekt. Dat het licht aangaat. Heer, in dit eerste stuk van module 2 en de volgende en de derde van dit deel, Heer, dat de hoop van het evangelie waar we over spreken, Heer, dat het levende hoop in ons hart zal gaan worden, stap voor stap, dat we gaan herkennen wat u belooft en de zekerheid waarmee u dat belooft en de hoop die dat in ons hart mag opwekken. Heer, raak ons hart aan op dit moment, in deze onderwerpen, raak ons hart aan in dit uurtje, in de naam van Jezus. Amen. Alright, begin goede gewoonte het liefste met een terugblik en inleiding even kort. Uitdaging voor mij is om niet dan het hele onderwijs van vorige sessies weer opnieuw te doen. Maar dus eventjes kort, als eerste gewoon heel deel 1, heel module 1 ging over die wandeling van Jezus met de Emmausgangers. Dat hij naast ze kwam lopen. En dat hij wat te vertellen had, dat er dingen waren waarin hij ze recht moest zetten. Dat hij eigenlijk liet zien vanuit het woord wat het juiste perspectief is. Jezus wil met ons wandelen. Om ons het Bijbelse perspectief van zijn eerste komst, het begrip van wat dat betekent, maar ook van zijn wederkomst te onderwijzen. Want daar gaat alles heen. Een paar puntjes daaronder die we hebben geraakt. Als eerste, onze respons is als het goed is een van een bekeerlijk hart, van een luisterend, een leerbaar hart. Dat we willen horen wat hij te zeggen heeft. Zowel als het ons bevestigt in de dingen die we al dachten, maar ook als het soms betekent dat we moeten veranderen in onze ideeën. Net als de discipelen onderweg naar Emmaus, wil Jezus ons ook soms dingen zeggen die het beeld wat we hadden corrigeren. Het beeld wat we hadden rechtzet en terugbrengt naar wat het woord altijd gezegd heeft. Hij wil ons hart daardoor in vuur en vlam zitten. Maar hebben we oren om te horen? Dat is de vraag die we in het eerste deel gesteld hebben. Hebben we oren om te horen? Hebben we een hart wat wil reageren? Als tweede, in het tweede deel keken we naar het feit dat eigenlijk zowel Jezus als de apostelen bevestigen in het woord dat het evangelie in het Nieuwe Testament en al het onderwijs in het Nieuwe Testament niet in tegenspraak of ter vervanging is van het Eerste of het Oude Testament, maar dat het volledig in lijn daarmee is. Dat het getuigenis van God veel eerder begon dan bij Jezus. En dat Jezus komt in de vervulling en in de waarheid van alles wat het woord al zegt. En dat we dus kunnen vertrouwen dat de wetten, profeten en de psalmen een stevig fundament vormen onder alles wat Jezus onderwijst. Wat de apostelen onderwijzen. Wat het Nieuwe Testament keer op keer op keer blijft zeggen. De grootste strijd die dus die eerste discipelen hadden, was waarom dat lijden moest plaatsvinden voordat alle beloftes vervuld zouden worden. Voor de beloofde heerlijkheid, zoals Jezus dat zei. En die strijd is er bij ons in zekere zin ook, maar de strijd in ons begrip is vooral in het hervinden van de substantie, van de inhoud, van de hoop van het evangelie. Want zoals we vorige aflevering hebben gezien, is daar behoorlijk wat over veranderd. Is er veel in het wereldbeeld veranderd ten opzichte van een Bijbels wereldbeeld, waardoor eigenlijk ook ons perspectief op de hoop veranderd is. En in deze module, die uit 3 delen bestaat, zullen we gewoon uitdiepen vanuit het woord, wat het woord voortdurend zegt over wat de hoop van het evangelie wel is. We willen dat de juiste plek geven, zodat ook die vraag die de eerste apostelen hadden, de eerste discipelen, namelijk maar welke plek heeft dan het lijden voor die heerlijkheid? En daar zullen we later in de serie ook wel terechtkomen. Onder B, het hart van het evangelie, het goede nieuws. Want dat is wat het woord evangelie betekent. Evangelie bestaat uit eigenlijk 2 Griekse woorden, eu en evangelion. En dat betekent goed, eu. En evangelion is een boodschap. Want een engel bijvoorbeeld, angelos, is een boodschapper. Dus het is de goede boodschap. Het goede nieuws wordt ook wel vaak gezegd. Het goede nieuws is een boodschap. Maar alleen maar een boodschap op zich is natuurlijk niet genoeg. Ik denk aan de woorden in Hebreeën ergens, dat als iemand aan de deur komt met honger, dan is het niet genoeg om te zeggen, hey, het gaat je goed, laat je maag maar gevuld worden. Er moet dan ook wel iets gebeuren. Dus een boodschap van goed nieuws alleen is niet genoeg als het niet ook iets concreets belooft. En dat doet het goede nieuws. En het hart daarvan eigenlijk is hoop. Dus de hele serie heet De Hoop van het Evangelie, maar ook dit deel, deze module, gaat specifiek over de hoop van het evangelie. En dat is het hart van het evangelie. Hoop. Bijbelse hoop is niet hetzelfde als hoop zoals dat in ons normale spraakgebruik gebruikt wordt. Ik kan bijvoorbeeld zeggen dat ik hoop dat ik 45 minuten over deze onderwijssessie doe. Dat ik er geen 1,5 uur over doe. Dat kan ik zeggen, dat ik dat hoop. Oftewel, het soort hoop wat ik uit is dat ik dat wel verlang. Dat het dus een algemeen verlangen is, maar dat er een grote mate van onzekerheid is of dat wel gaat gebeuren. Maar ik kan ook zeggen dat ik goede hoop heb. Het is 2021. Een deel van de maatschappij is aan het opengaan onder de coronacrisis. Maar allerlei dingen zijn nog dicht. Sportscholen zijn nog dicht. Een vriend van me die kan niet wachten tot het weer open gaat. En er is in zekere mate hoop dat het weer open gaat. Maar ook dat soort hoop is meer een soort van gevoel van positieve verwachting. Maar het is geen zekerheid. We hebben wel de hoop dat het open gaat. Maar Bijbelse hoop is wat anders. Als het woord hoop in de Bijbel gebruikt wordt, is dat niet een uiting van ideaal, maar totale onzekerheid. Of sterke verwachting, maar nog steeds onzekerheid. Maar in de Bijbel is het woord hoop, is de zekerheid van iets wat beloofd is. En is een respons aan de kant van de hoorder van de belofte, dat hij zo'n mate van vertrouwen heeft op de belofte, dat hoop in zijn hart geeft. Lees in Romeinen 8 vers 24 en 25. Want in die hoop, in de hoop, zijn wij zalig geworden. Hoop nu, zegt de schrijver, zegt Paulus in Romeinen 8 dus, die gezien wordt, is geen hoop. Als je het al ziet, als het al vervuld is of al nu is, dan hebben we het niet over hoop. Hoop die gezien wordt is geen hoop. Immers, wat je al ziet, waarom zou je dan nog hopen? Waarom zou er dan de respons van je hart nodig zijn? En dan zegt hij dit is wat hoop wel is. Maar als we hopen wat we niet zien, wat we dus nog niet zien, dan is gelijk aan, dan verwachten wij met volharding. Dat is wat hoop is. Hopen op dingen die we nog niet zien is hetzelfde als verwachting hebben met volharding. Net zolang tot de belofte vervuld wordt. Bijbelse hoop is dus wat anders als hoop, anders dan hoop in ons algemeen spraakgebruik. En daar moeten we ons bewust van zijn. Hoop is ten diepste, zoals ik eigenlijk al zei, de respons van ons op een belofte van een ander. In de Bijbel is het de beloftes van God. God zegt dat iets gaat gebeuren. En de respons in ons hart is behalve geloof naar God toe, is ook hoop op de dingen die beloofd zijn. Dus belofte is de kant van God en hoop is onze respons daarop. Het is de zekerheid, de verwachting van dingen en we gaan verwachten totdat we het gezien hebben met volharding. Bijbelse hoop betekent wel ook dat je goed moet weten wat er dan beloofd is. En dat is een stukje byte in deze module. Dat het nogal belangrijk is dat we onze hoop stellen op dingen die God dan ook echt beloofd heeft. Dat we de juiste hoop hebben. Als de juiste hoop gaat leven in ons hart, dan komt er zo'n vastheid en zo'n stevigheid, zo'n standvastigheid in ons hart, zo'n volharding zoals hier net stond, in ons hart naar boven. Omdat we weten dat die dingen gaan gebeuren, omdat we het zien in het woord. Daartegenover, als we onze hoop vestigen op dingen die helemaal niet door God beloofd zijn, dan is teleurstelling en zelfs afval van ons geloof is een groot risico. Dat is wat de Bijbel ook zegt in Spreuken, bekend vers. Uitgerekt, langgerekt hopen maakt het hart ziek. Of in de herziene Statenvertaling, uitgestelde verwachting krenkt het hart. Bijbelse hoop is zekerheid, omdat je niet alleen weet wat er beloofd is, maar de Bijbel, en daar gaan we pas in module 4 vooral over spreken, de Bijbel zegt ook wanneer en hoe die hoop vervuld wordt. Dus op het moment dat je denkt dat je vanavond nog iets krijgt, maar het komt pas over een jaar, dan is dat pijnlijk, dan is dat langgerekt hopen, waar je hart ziek van wordt. Op het moment dat je weet dat je nog 20 jaar moet wachten, dan is het lang niet zo moeilijk om lang te hopen, omdat je heel duidelijk weet waar je hoop op gevestigd is. Maar ook de inhoud van de hoop is belangrijk. En als het gaat over misleiding en dwaalleren, waar we ook in de eerste module, in de eerste sessie even over hebben gehad, dan schrijft Petrus dit in 2 Petrus 2. Want door zeer hoogdravende woorden voor onzin te spreken, verlokken zij met de begeerte van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. Dus het gaat over mensen die dus bepaalde leer brengen, die hun ideeën delen en ze verlokken mensen door de begeerte, door de verlangens van het vlees, zoals hier staat. En dan staat er, vers 19, en zij beloven aan hen vrijheid, terwijl ze zelf slaven van de verdorvenheid zijn. Door wie iemand overwonnen is van hem, is hij zelf ook slaaf geworden. Dit is een van de voorbeelden die je kan nemen, want tegen dwaalleren wordt veel gewaarschuwd in het woord. En een van de kenmerken is dus dat dwaalleren beloftes doen, dat ze eigenlijk zeggen dat God dingen zal wel en niet zal doen en wil doen in je leven die niet in het woord staan. En die vaak ook een antwoord zijn op de natuurlijke, menselijke, vleeselijke begeertes die in ons zijn. Dus het is belangrijk dat we onze hoop stellen op de dingen die God belooft en niet die we zelf verzinnen. Romeinse 2, het doel van deze module, van deze tweede de tweede gedeelte met drie delen is om ons hart, ons inzicht en ons geloof te herijken in de Bijbelse hoop van het evangelie. Namelijk de beloofde heerlijkheid, zoals Jezus dat noemde in Lucas 24. We zullen door het Oude, of Eerste, en door het Nieuwe Testament heen voortdurend bevestiging van dezelfde hoop en belofte van God zien. En er zijn een aantal woorden die voortdurend terugkomen die ook altijd over datzelfde gaan, of vrijwel altijd. Een aantal woorden, en ik heb ze in deze aantekeningen voor degene die ze erbij pakt, en ik raad het nog steeds aan, heb ik ze even anders gekleurd, heb ik ze rood-oranje gekleurd, zodat je ze herkent, maar het is een leuke opdracht om die woorden eens op te zoeken met een Bijbel-app, gewoon op zo'n woord te zoeken en dan te kijken welke Bijbelgedeeltes daar allemaal over die woorden spreken en wat dan de context is van die stukken. Een aantal voorbeelden. Het woord hoop, zoals ik al zeg, dus dat is natuurlijk de kern van hoe ik het nu benoem, maar ook dus het werkwoord hopen. Daartegenover, of eigenlijk daarvoor zou je kunnen zeggen, de belofte of beloofd of beloven, de beloftes van God. God heeft beloofd of hij belooft. Je kan zoeken op het woord verlossing, redding, heil, zaligheid en de werkwoorden daarbij. Verlossen, zalig maken, redden. Ook het woord erfenis, beërven, erfgenamen, hebben met diezelfde beloftes van God te maken, met diezelfde hoop van God. Een belangrijk woord is leven, of soms eeuwig leven. Is een kernwoord in wat God belooft. We kennen denk ik allemaal Johannes 3 vers 16, want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar dit is het vooruitzicht, maar eeuwig leven heeft. Eeuwig leven is een kernwoord en we gaan in deze module zien wat eeuwig leven is volgens de Bijbel en hoe centraal dat is. En als zesde heb ik genoemd het woordje zegen, daar kom ik zo nog op terug. En dus ook de werkwoorden gezegend, zegenen. Een paar Bijbelversen, Om te zien dat dezelfde woorden in de Bijbel voortdurend herhaald worden. En dat het dus ook nodig is dat we de inhoud, het gewicht van die woorden kennen. Zodat als we de Bijbel lezen, dat die woorden niet over ons hoofd vliegen. Dat we niet soort van, ja, het zal allemaal wel, dat het vaag is, maar dat het concreet is. Dat het inhoud heeft. Dat als we lezen dat God beloftes heeft gegeven, dat we direct ook weten wat even de simpele samenvatting of de simpele kern van de beloftes van God is. En daar gaat deze module over. Een paar Bijbelversen. Hebreeën 10 vers 23 zegt: laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is trouw. Zie je, hoop, belofte horen bij elkaar. 1 Petrus 1 vers 3 tot 5. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote ontferming, zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Dat is de verandering die heeft plaatsgevonden, dat we nu levende hoop hebben, zegt Petrus hier, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Dus we hebben een hoop tot een erfenis. Die in de hemelen bewaard wordt voor u. Die heb je nog niet gekregen. Die wordt bewaard. U wordt immers door de kracht van God bewaakt. Door het geloof. Dat is onze kant ook. Geloof en hoop. Tot de zaligheid. Een ander woord voor diezelfde erfenis of belofte. Die klaar ligt. Die gereed ligt om geopenbaard te worden. In de laatste tijd. Aan het einde. Efeze 1 vers 13 tot 14. In hem, in Jezus, bent ook u nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie, het goede nieuws van uw zaligheid, gehoord hebt. Dus de boodschap dat er zaligheid beschikbaar is. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. De Heilige Geest die de belofte bevestigt. En dan staat erachter die namelijk het onderpand is van onze erfenis. De Heilige Geest is niet de erfenis. De Heilige Geest is het onderpand. Zijn aanwezigheid in ons bevestigt dat de erfenis die beloofd is, echt is. En dan gaat het vers door met tot de verlossing, weer een ander woord voor hetzelfde, tot verkrijging, tot lof van zijn heerlijkheid, tot de verlossing. Dus hij is het onderpand van de erfenis. Tot de verlossing komt die we zullen krijgen. Galaten 3 vers 8 tot 29, een paar delen daaruit. Dus lees dat later nog eens een keertje na. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. Mocht je misschien nog denken dat het evangelie toch pas in het Nieuwe Testament begint. Paulus zegt dat aan Abraham het evangelie al verteld werd. En dat brengt dan de vraag omhoog, wat is dan eigenlijk het evangelie? En dat is precies waar deze module over gaat. Wat is nou eigenlijk het evangelie? Eigenlijk gaat de hele serie hierover. Als Abraham het evangelie al gehoord heeft, wat hoorde hij dan? Wat was het goede nieuws wat hij hoorde? Nou, er staat een dubbele punt in onze Bijbel. Omdat daarna de uitleg komt. Namelijk, Abraham hoorde van God dit. In u zullen al de volken gezegend worden. Zie je dat woordje zegen? Ook weer in dezelfde modus. In dezelfde lijn van woorden. Wel nu, zegt Paulus vervolgens, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Welke belofte? De belofte van zegen. Daar zullen we ook zo naar kijken. En dan een vers verder, want als de erfenis, een ander woord dus voor die belofte, als de erfenis uit de wet is, dan is ze niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die door de belofte genade geschonken. En als u van Christus bent, als je bij Jezus echt hoort, als je hem volgt, dan ben je Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Dan rust de belofte van een erfenis, de hoop op verlossing, de verwachting van zegen, die rust op je. En we zullen die woorden nog heel veel tegenkomen in dit onderwijs. Onder B, dit hele verhaal, die hoop van herstel, de hoop op verlossing, de hoop op deze dingen, is eigenlijk, wordt met een moeilijk woord, soteriologie genoemd. En ik had dat al in de vorige module even benoemd bij het wereldbeeld bestaat altijd uit iets over het begin, protologie, iets over het einde, eschatologie. Oh, waar komt het uiteindelijk uit? Wat is de vervulling? En daar gaat deze module behoorlijk ook over. Maar daartussenin de vraag, maar hoe komt alles dan goed? Hoe wordt alles weer zoals het bedoeld is? Of misschien is het nooit zo geweest, maar hoe wordt het tot zijn bestemming gebracht? En dat wordt de leer van verlossing of soteriologie genoemd. En eigenlijk alles van Genesis 3 tot Openbaring 20 valt daaronder. Genesis 1 en 2 zijn de beschrijving van het begin, van hoe het was oorspronkelijk. In Openbaring 21 en 22 lees je hoe het allemaal zal zijn als alles hersteld is. En alles daartussenin is eigenlijk Gods verhaal van het herstel. En daarin zie je twee kanten, namelijk aan de ene kant hoe alles misgegaan is en hoe het weer hersteld moet worden. En dat is de relationele kant. Maar aan de andere kant ook, wat is er dan misgegaan? Wat is er kapot gegaan? En wat wordt er dan concreet beloofd dat er hersteld wordt? En met name daar wil ik deze module op focussen. Natuurlijk kunnen we ons niet genoeg verheugen in de hoe van het herstel. Namelijk bekering, terug van rebellie, terug naar gehoorzaamheid, waardoor God ons de genadegave van vergeving en verzoening kan geven. Dat is wat Jezus ook zegt tegen de discipelen in Lucas 24. Als hij terug is bij alle discipelen, dan zegt hij tegen ze dat in zijn naam onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt moet worden. Bekering en vergeving van zonde, dat is de hoe. Er staat in dat vers niet bij wat dan het resultaat daarvan is. Als Petrus bij Cornelius in huis is en hij vertelt het evangelie aan Cornelius, dan zegt hij dit: Jezus, hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God is aangesteld tot een rechter van levenden en de doden. Daar komen we nog wel op terug in de volgende module. Hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde zal ontvangen door zijn naam. En dat is de hoe-vraag. Romeinen 6 vers 17. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden. En we weten allemaal, en we zullen dat verhaal zo ook openen, Genesis 3, de zondeval, het begon eigenlijk met ongehoorzaamheid, met rebellie. En de terugkeer naar God is een terugkeer naar gehoorzaamheid. 2 Korinthe 5 vers 20 zegt Paulus dit: we zijn gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u. Laat je met God verzoenen. Laat de relatie hersteld worden. Want dat is de hoe. Dat is eigenlijk de oorzaak van hoe alles misgegaan is. En hoe alles hersteld wordt. De oorzaak is een verbroken relatie. En de oorzaak van het herstel aan het eind is de herstelde relatie. Maar we gaan nu vooral focussen op, maar wat is dan? Wat is er dan echt misgegaan concreet? En wat belooft God in het woord ook weer te herstellen? Romeinse 3. En dat is precies de kern van het verhaal, de basis van de hoop die we hebben, is dat het evangelie belooft het herstel van alle dingen. Het herstel van alle dingen. Dat is wat het evangelie belooft. Herstel. In de tweede preek van Petrus in het boek Handelingen. Het is een preek aan mensen die nog niet bekeerd zijn, die Jezus nog niet hebben aangenomen. Het is dus evangelisatie, zou je kunnen zeggen, de simpele uitleg van het evangelie. Dan zegt hij in vers 19 tot 21 van Handelingen 3, kom dus tot inkeer en bekeer je, zodat je zonden uitgewist worden. En er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En hij, Jezus Christus, zal zenden, want die was net naar de hemel gegaan, die tevoren aan jullie verkondigd is. Dat hij, Jezus, de Messias, zal zenden die tevoren aan jullie verkondigd is. Want, zegt hij dan, let op, hem moet de hemel ontvangen, daar is hij dus nu, tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Dus Jezus komt terug om alle dingen te herstellen, zoals ook gezegd is door, wat stond er hier, bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Dat is wat we gaan doen in deze module, is ontdekken dat God inderdaad door de profeten, door het woord heen, door alle eeuwen heen, die belofte van het herstel van alle dingen gegeven heeft. Hersteld, het woordje hersteld in dit vers, is in het Grieks apokatastasis. En dat betekent letterlijk het herstel in zijn oorspronkelijke, onbedorven staat. Terug naar de orde die het had voordat het misging. En ik hoef niet uit te leggen dat je iets alleen herstelt als het kapot is. Ik ben nog wel eens met een van de fietsen in ons gezin bezig. Dat doe ik natuurlijk alleen als er iets mis is. Ik heb pas de standaard van een van mijn zoons, een van de fietsen van mijn zoons, moeten vervangen. En dat moest omdat die kapot was. De onderdelen die niet kapot zijn, die vervang ik niet, die hoef ik niet te herstellen. Dus intrinsiek, gewoon logischerwijs, iets wordt alleen hersteld als het kapot is. En je herstelt datgene wat kapot is. En dan breng je het terug in een staat waarin het goed is en waarin het bruikbaar is. En uiteraard, als ik een fiets herstel, is het niet perfect. Maar het woordje in dit Bijbelvers, wat Petrus gebruikt om te zeggen wat God beloofd heeft, het herstel van alle dingen, is een woord wat zegt herstel in zijn oorspronkelijke, onbedorven staat, in zijn oorspronkelijke, perfecte orde. In Matteüs 19 vers 28, op een vraag die hem gesteld werd, zegt Jezus dit. Hij zegt, ik verzeker jullie, en ik gebruik even een vers nu uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Normaal is dat uit de Herziene Statenvertaling. De NBV zegt het zo, Jezus zei tegen hen, ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt. In de Herziene Statenvertaling staat van de wedergeboorte. De tijd waarin alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn, plaatsnemen op 12 tronen en recht spreken over de 12 stammen van Israël. Dus het woordje vernieuwd, vernieuwing, wedergeboorte in dit vers. Het woord in het Grieks hier is palingenesia. Of eigenlijk palingenesia, als ik het goed zeg. En dat woord wat Jezus gebruikt betekent letterlijk regeneratie, regeneration. Re, terug, generatie, is leven geven. En komt, letterlijk betekent het opnieuw scheppen. Als nieuw scheppen. Dus Jezus zegt, als de tijd aanbreekt dat alles als nieuw gemaakt wordt. Dat alles teruggebracht wordt, zoals Petrus dat zei, naar hoe het oorspronkelijk bedoeld was. Romeinse 3a ben ik op de volgende pagina bij mij in ieder geval. Het concept van herstel is natuurlijk dus, wat ik net al zei over die fiets, is dat je teruggaat naar de ongerepte staat waarin iets was. En dus in dit geval, als de Bijbel spreekt over het herstel van alle dingen, dan is vraag 1, is wat zijn dan alle dingen? En daar hebben we al naar gekeken in de vorige, in het afgelopen onderwijs. Alle dingen volgens de Bijbel zijn de hemelen en de aarde. En het idee van herstel is teruggaan naar de oorspronkelijke ongerepte staat van hoe alles gemaakt is. Daarom vormen Genesis 1 en 2 een intens belangrijke basis voor wat we verwachten van wat de toekomst gaat brengen. Het idee van Gods belofte en wat er dus voor ons ligt, moet gevormd worden en gekleurd worden door hoe het was in het begin. Als we dus een wereldbeeld omarmen wat eigenlijk het beginverhaal kapot maakt, dan wordt de rest van de route ook een drama. En dan wordt onze eindbestemming kapot gemaakt. Maar als we ons geloof vestigen op hoe God zegt dat het volmaakt was in het begin, en als het hersteld wordt naar hoe het was, dat we daarmee zicht hebben op hoe het zal worden, dan hebben we een vast vertrouwen. Dan hebben we geloof wat passend is, wat Bijbels is. Genesis 1, vers 1 tot en met 31, dus het hele hoofdstuk. Ik vat het samen met de eerste en de laatste woorden. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En dan in het laatste vers van dat hoofdstuk zegt God dan, en God zag al wat hij gemaakt had. Alles, alle dingen die hij gemaakt had. De hemel en de aarde. En dan staat er, en zie, het was zeer goed. Dit is wat God zegt over hoe de schepping was. Over Genesis 1 en 2. Het was zeer goed. Het was geen vergissing. Het volmaakte plan van God met de mensheid, met de schepping, was in Genesis 1 en 2 aanwezig. Dat is wat God erover zegt. Een Bijbels sleutelwoord in die staat van volmaaktheid, over die staat van volmaaktheid, is het woordje gezegend. In het scheppingsverhaal in Genesis 1 lezen we al meer dan één keer dat God zegen legt op wat hij gemaakt heeft. Een paar versen, lees maar mee of luister mee. En God schiep in vers 21, God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan het water wemelt naar hun soort. En alle gevleugelde vogels naar hun soort. En dan staat er opnieuw, en God zag dat het goed was. Dat staat er elke dag. God zag dat het goed was en over alle dingen zegt hij en hij zag dat het zeer goed was. En het volgende vers, de volgende woorden zijn dit. En God zegende ze. God sprak daar leven en bevestiging over uit. Hij gaf daar zijn bevestiging en kracht en genade op, zodat het levend zou zijn en zou blijven leven. En hij zei, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul het water van de zeeën en laten de vogels talrijk worden op de aarde. Een paar versen later, op de zesde dag, schept God de mens. Dan staat er dit, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. Schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Naar zijn beeld. En het volgende vers zegt dan, en God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Feitelijk zie je dat God de mens zegent als degene die naar zijn beeld gemaakt is op aarde. Eigenlijk als zijn vertegenwoordiging en door de mens te zegenen, zegent hij de hele schepping. En dat zie je in de woorden die God over ze uitspreekt. Hij geeft ze een plek van zorg en van koningschap over de aarde. Onderwerp haar, heers over de vissen van de zee, etc. En dan moeten we niet denken aan overheersing met de wreedheid van de wereld die wij hebben, die wij kennen. Maar we moeten denken aan Gods orde van regeren en van liefhebben en van verzorgen. Dat is de opdracht die God aan de mens geeft. En dat gebeurt onder de zegen. Dus de staat van Genesis 1 waarin de schepping is, is een staat waarin God zegt dit is volmaakt, dit is zeer goed. En een staat waarin God zegt er rust zegen op alles wat er is. Het zal blijven bestaan in de ordening die ik heb bedoeld. En het zal vrucht dragen en het zal effectief zijn en het zal succesvol zijn. Het zal goed zijn en het zal goed blijven, want zijn zegen rust daarop. En de belofte van herstel, en dan ga ik verder met C, in Genesis 1, is dan ook dat Genesis 1 hersteld wordt. De belofte bedoel ik niet in Genesis 1, maar de belofte is dat Genesis 1 hersteld wordt. Dat we teruggebracht zullen worden naar die staat waarin de hemelen en de aarde goed zijn. En de Bijbel zegt dan ook, nadrukkelijk meer dan eens, dat God de aarde en de hemel nieuw zal maken. Lees mee een paar versen. Jesaja 65, vers 17 en 18. Want zie, zegt God, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in je hart. Maar wees vrolijk en verheug je tot in eeuwigheid in wat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En en passant ook een nieuw Jeruzalem. Want ook daar spreekt God dat dus over uit in dit vers. In Petrus, in het Nieuwe Testament, wordt precies hetzelfde bevestigd. 2 Petrus 3, vers 13 zegt Petrus, maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte. Belofte, let op. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, waar alles weer recht is. Waar alles weer klopt met wat God bedoeld heeft. Waar alles recht is, zoals God het heeft geschapen, waarvan hij zegt, het is zeer goed. Openbaring 21, vers 1 tot 5, in die twee hoofdstukken aan het eind, waarin we zien hoe alles uiteindelijk goed zal zijn. Het eindbeeld van het plaatje, van het verhaal van God. En dan staat er, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En ik, Johannes, een vers later, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Zie je, het is bijna letterlijk Jesaja 65. En ik zag het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Wat zijn alle dingen? De hemelen en de aarde. En alle dingen die daarin zijn. Voordat ik doorga naar de volgende punt, het woordje nieuw in deze verse, met name in het Grieks is dat duidelijk. Het woord nieuw in het Grieks heeft twee varianten. Het ene woord is neos en het andere Griekse woord is kainos. Het woordje neos betekent jong, net begonnen, net nieuw zeg maar. Het is dus nieuw in tijd. Het andere woord kainos betekent dat het fris en vers is en ongerept en onversleten. Het is dus nieuw in kwaliteit. Als in deze vers in het Nieuwe Testament met name staat dat God nieuwe hemelen en een nieuwe aarde schept, dan wordt het woord kainos gebruikt. Wat dus betekent dat alles weer fris en vers is. En als je dat samenleest met al die versen die zeggen dat God de dingen herstelt, dat hoe die het begonnen is, dat God toen al zei, dit is perfect. Dan zien we dus dat God niet iets nieuws maakt wat er eerst niet was, maar dat hij alles terugbrengt naar hoe het bedoeld is. Want het is dus niet neos, alsof de nieuwe hemelen en nieuwe aarde een soort van een ander iets zijn, alsof het een andere aarde is die geschapen wordt. Dat is niet wat er in dat woord zit. Romeinse 4, zoals ik al zei, er is herstel nodig omdat er iets kapot gegaan is. Dus om vast te kunnen stellen, gewoon recht vast te kunnen stellen in het woord van God, wat God belooft te herstellen, is het behoorlijk nuttig, en we zullen zien dat dat heel nuttig is, om ook te zien wat er dan precies misgegaan is. En met wat bedoel ik dus niet zozeer de oorzaak, de gebroken relatie met God, maar wat de consequenties zijn, wat er gebroken is in de schepping van de hemelen en de aarde, wat er kapot gegaan is, waarvan God vervolgens ook zegt dat hij het herstellen zal. Als eerste, onder A, de zondeval, de val van de schepping, is eigenlijk de situatie dat we weggehaald zijn van de goede en gezegende staat van Genesis 1 en 2. En de Bijbel noemt dat de zonde. We zeggen dus ook de zondeval. En om dat te gaan zien, en we zullen in deel 2 en 3 van deze module, zullen we dat nader uitdiepen. Als eerste wat er echt misging in deel 2. En vervolgens ook de geweldige stroom van beloftes van herstel van die dingen in deel 3. Maar we leggen daar even een stukje fundament voor neer nu. Laten we Genesis 3 dat verhaal eens doorlezen. En dan wil ik een paar dingen daarover zeggen voordat ik ga afsluiten. Genesis 3 en ik begin in vers 6. En zij, Eva, nam van de vrucht. De slang gaat dat gesprek aan met Eva en die verleidt haar. En zij nam van de vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. Had je misschien niet gedacht dat Adam daar gewoon naast stond, maar dat stond hij. En hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. En ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar ben je? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof. En ik werd bang, ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten, waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, ja die vrouw die u gaf om bij me te zijn, die heeft me van de boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat heb je gedaan? En de vrouw zei, ja die slang die heeft me bedrogen. En ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang. Hij vroeg niet aan de slang, wat heb je gedaan? Luister maar. Tegen de slang zei hij, omdat je dit hebt gedaan ben je vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op je buik zul je gaan en stof zul je eten al de dagen van je leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen jou en de vrouw. En tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal jou de kop vermorzelen en jij zult het de hiel vermorzelen. En tegen de vrouw zei hij, ik zal je moeite in je zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zul je kinderen baren. Naar je man zal je begeerte uitgaan, maar hij zal over je heersen. En tegen Adam zei hij, omdat je geluisterd hebt naar de stem van je vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik je geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van jou vervloekt. Met zwoegen zul je daarvan eten, al de dagen van je leven. Doorns en distels zal hij voor je laten opkomen en je zult het gewas van het veld eten. In het zweet van je aangezicht, van je gezicht, zul je brood eten, totdat je tot de aardbodem terugkeert. Omdat je daar uitgenomen bent, want stof ben je en tot stof zul je weerkeren. En een vers later zegt de Heer, of twee versen later, toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als één van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens eten, nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Het is best een intens verhaal en we zullen daar volgende keer veel dieper nog naar kijken. Maar zoals ik al benoemde, het hart van het probleem, de oorzaak van het probleem is ongehoorzaamheid en rebellie. De relatie met God is beschadigd omdat de mens toegaf aan de drievoudige verleiding van de zonde. Namelijk de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en trots. En Johannes 2 vers 16 en 17 noemt dat zo. Dan schrijft Johannes, want al wat in de wereld is, en dan noemt hij die drie dingen, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de trots, de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Maar de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, wie terugkeert naar gehoorzaamheid, die blijft tot in eeuwigheid. En wat lezen we dus in Genesis 3 vers 6? Wat ziet de vrouw en waardoor valt ze in zonde? De vrouw ten eerste zag dat de boom goed was om van te eten, de begeerte van het vlees. En ten tweede dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om daardoor verstandig te worden. En dat is hoogmoed, dat is trots, dat ze zelf in staat zou zijn om goed en kwaad te kennen en niet meer afhankelijk zou zijn van God. En ze nam van de vrucht en at. En de weg terug is dus bekering en vergeving en verzoening. Daar zullen we ook in module 5 veel meer op ingaan. Maar door naar C. Wat heeft God gezegd over de dreiging van zonde? Wat zal er gebeuren als de mens zondigt? Lees mee in Genesis 2, het hoofdstuk daarvoor. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag je vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je zeker sterven. De dreiging van zonde is de dood. Paulus herhaalt dat in Romeinen 6 vers 23, want het loon van de zonde is de dood. De consequentie van zonde is de dood. En dat is ook wat Jezus zegt als hij zegt dat wie in hem gelooft eeuwig leven heeft. Hij zegt, Johannes 5 vers 24, voorwaar ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, in de veroordeling. Maar hij zal dan uit de dood overgaan in het leven. Hij is uit de dood overgegaan in het leven. Dood is de staat waarin de mens gebracht wordt als gevolg van zonde. En het is een eeuwige dreiging, zoals we zien aan het eind van Openbaring. En als laatste, en dan sluit ik af, Gods genade, die al meteen in dit verhaal zichtbaar is, is dat hij niet meteen definitief oordeel geeft op de mens. Dat hij een plan heeft om te zorgen dat de mens verlost kan worden. We zien meteen al in dit verhaal van de zondeval en Gods veroordeling, Gods vloek die hij uitspreekt, zien we tegelijkertijd meteen de belofte van herstel. We zien zijn geduld en een plan voor herstel en uitstel van het definitieve oordeel. En dat wordt ook wel genoemd het proto-evangelie. Proto betekent het eerste. Het begin van het evangelie. Genesis 3 vers 15 zegt God tegen de slang dat het nageslacht van de vrouw, haar nageslacht zegt hij, dat zal jou de kop vermorzelen. En daarmee zegt God al direct aan dat er een moment komt waarop de bron van het kwaad wordt weggenomen. En daarmee impliciet, en dat begrepen de Adam en Eva en de eerste mensen daarna absoluut, de belofte daarmee was dat er iemand zou komen, een nageslacht van Eva. En daar zullen we later in de serie nog geweldig op inzoomen. Maar dat er een nageslacht zou komen die deze verschrikkelijke omkering van zegen naar vloek en van perfectie naar gebrokenheid zal rechtzetten en zal terugbrengen. Dat er iemand zal komen. Openbaring 20 vers 11 tot 15. Aan het eind van het verhaal lezen we dit. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. En voor zijn aangezicht. de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet geschreven bleek te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. En God zij dank heeft hij die poel van vuur niet aan het begin van de schepping geopend. En is de tweede dood, de eeuwige dood, de definitieve straf, is niet aan Adam en Eva gegeven en bleef ook niet open sindsdien. Er is nog niemand in de hele geschiedenis van de mensheid in de poel van vuur geworpen. Want God is geduldig en genadig en er is een belofte van herstel en er is een uitnodiging van bekering. En daar gaat het verhaal over. Petrus in 2 Petrus 3 zegt ditzelfde ook. De hemelen die er nu zijn en de aarde, die worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en het verderf. Niet nu nog, maar ze worden bewaard tot die laatste dag. Het verderf van de goddeloze mensen. Maar, zegt Petrus dan, laat het je vooral niet ontgaan, geliefde. Eén dag bij de Heer, en dan heeft hij het dus over die ene dag waarvan God zei, op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. En Petrus zegt hier, maar let op, één dag bij de Heer is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. De Heer vertraagt ook zijn belofte niet. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar staat er dan, hij heeft geduld met ons. En hij wil niet dat enigen verloren gaan. Maar hij verlangt dat alle tot bekering komen. Maar de dag van de Heer zal komen, als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Ik wil daar niet hierop ingaan, maar ik denk dat er een paar vertaalmoeites zitten in dit vers. Het lijkt hier alsof alles vernietigd wordt, maar dat is absoluut niet wat Petrus suggereert. Later zegt hij ook, in een paar versen later, we hebben dat al gelezen, vers 13, dat wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwachten waarop gerechtigheid woont. Dat we het herstel van alle dingen verwachten. Dat is wat Petrus preekte in de eerste hoofdstukken van de Handelingen. En dat is wat hij schrijft in zijn brief. We verlangen en we zien uit naar de belofte. We verwachten de belofte. En maar dat nog duurt is omdat God geduldig is. We leven sinds Genesis 3 tot op vandaag en tot de laatste dag. Tot de dag van het oordeel leven we in het tijdperk van het geduld van God. En wat wil God in die periode van geduld? Dat mensen tot bekering komen. Dat is wat Petrus zegt. Niet één keer, maar wat we steeds lezen. Dat is het kenmerk van deze tijd. Dat we tot bekering komen en vergeving krijgen. Omdat namelijk dat oordeel van de dood werkelijk boven ons hoofd hangt. En God heeft middelen gegeven om ons daarvan bewust te maken. Om ons wakker te houden daarover. En daar zullen we in het volgende deel naar gaan kijken. Als we in Genesis 3 eigenlijk uitdiepen wat er eigenlijk dan kapot gegaan is. Maar hier wil ik stoppen. We houden het vandaag ietsjes beperkter qua tijd. Ga door de verzen heen en ik zie ernaar uit om gewoon door te gaan met het volgende gedeelte. Heer, dank u wel gewoon voor uw woord. Heer, dank u wel voor de kracht van uw woord. Voor het leven in uw woord. Heer, dank u wel dat u, Heer, naar zo mijn ervaring is geworden. Dat u zo voortdurend hetzelfde zegt. Dat u niet vaag bent en dubbelzinnig. Maar dat als onze ogen eenmaal open gaan, dat we gaan ontdekken dat u hetzelfde voortdurend overal in het woord zegt. En ik bid, Heer, dat onze ogen zullen opengaan. Voor de simpele grote lijn van het verhaal, Heer, waar we vandaag aan begonnen zijn. Ik bid het voor ons. O God, laat het verhaal opengaan. Laat ons hart zacht en open zijn om te leren van u. Raak ons aan. Vernieuw ons denken. Vul ons hart met hoop doordat we gaan zien wat er mis is en wat u belooft te herstellen. In de naam van Jezus. Alright, tot volgende keer. Maranatha.